Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zijn vanmiddag samen in het huis van onze God of thuis verbonden met deze dienst. En we worden stil voor onze God, zoals David ook stil werd in de grot, schuilend bij God en zijn genade. En we zingen van Psalm 62, of in gedachten laten we deze woorden door ons hoofd en hart gaan. En thuis kunnen we natuurlijk ook meezingen. Mijn ziel is immers stil tot God. Psalm 62, vers 1. We beleiden vanmiddag het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 146, het derde vers. Psalm 146, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Met deze God ben je werkelijk gelukkig als hij je hulp is in tijden van storm, in tijden van nood. Maar beleiden we dus eerst het geloof en spreek dan in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag weer is opgestaan naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we de Heer onze God gaan zoeken in het gebed. Getrouw en barmhartige God en Vader in de hemel. Op deze middag komen wij opnieuw tot u. Hier in uw huis. Thuis verbonden met deze dienst. En Heere, wij danken u voor uw trouw, dat u een God bent die niet loslaat wat uw hand begon, maar gelijkertijd, Heere, beseffen wij ook dat wij in onrustige en verdrietige tijden leven. En Heere, daarom bidden wij u, hou uw gemeente vast ook vandaag. Breid uw koninkrijk uit en wees ons een rots om in te schuilen. En Heere, als u het dan zegt, kom tot mij. Geef dan dat we mogen weten dat er bij u vergeving is, verlossing is. Plaats om te schuilen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, vergeef ons onze schulden. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus, en geef dat wij voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw, alles van Hem mogen verwachten. En Heer, dan kent u de omstandigheid waarin we thuis deze dienst meebeleven? Wellicht dat we altijd wel alleen zijn en dat het niet anders is. We zitten met ons gezin. Samen op de bank. En Heere, wat was het goed de afgelopen tijd. Dat we weer geregeld naar uw huis konden gaan. En wat missen we dat ook. En Heere, geef ook dat gemis ervaren en gevoeld mag worden. En dat we weer spoedig hier samen de lofzang gaande mogen houden. Maar Heere, laat dat dan ook vanmiddag hier gebeuren. Dat uw naam wordt verheerlijkt. Dat uw naam wordt geprezen. In het lezen van uw woord, in het zingen, muziek die wordt gemaakt. We bidden u om een zegen voor onze overheid, ook vandaag in het bijzonder. U kent ook onze teleurstelling van de afgelopen week. Boosheid of bitterheid misschien wel. Heren, we leggen het bij u neer. In het besef dat een kerkdienst zo anders is dan een voetbalwedstrijd of een theaterbezoek. Heren, dat u hier spreekt. En dat we het als gemeente zo nodig hebben, dat elk mens het nodig heeft, om onder de adem van uw geest gevoed te worden met uw woord. En Heere, wij bidden u, spreek door uw geest, verbreek de werken van de Satan, geef de boze geen kans om het zaad van het evangelie weg te nemen. En schenk ons vandaag dat we u mogen zien, Heer Jezus, in uw heerlijkheid. In uw vergeving, in uw barmhartigheid, in uw genade. Heren, daar hebben wij geen recht op. Maar u wilt het toch schenken. Rust voor onrustige zielen. Troost aan die bedroefd zijn. En heren, ook vreugde. We mogen u ook danken voor al het goede wat we ontvangen. Heren, wij danken u voor gezondheid, voor bewaring. We danken u als we mogen zien dat u ons niet loslaat. Dank ook voor nieuw leven, voor operaties die mochten slagen, voor werk wat er is. Ja, Heere, aanvaard zo ook onze dank. Heere, wij leggen dit alles bij u neer. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We lezen met elkaar uit 1 Samuel 22 en daarna uit Psalm 57. 1 Samuel 22 vers 1 tot en met 5 en daarna Psalm 57. De eigen gemeente bezig met een prekenserie over het leven van koning David, of natuurlijk veel beter gezegd over de God van David. Want daar gaat het dan om, de God van David. En we lezen dan steeds een hoofdstuk verder en dan kom je op hele troostrijke stukken, ook aansporende stukken, juist ook in deze tijd, waarin het gaat over, waarin velen verward zijn. En David die vindt rust in de grot van Adullam. Nou, we bidden dat dat vandaag ook zo hier in de kerk mag zijn en ook bij u thuis, dat we rust mogen vinden bij de God die ook de God van David is. Lees eerst Psalm of 1 Samuel 22 en dan Psalm 57, een van de psalmen die hij juist in die tijd gedicht heeft. Dus vandaar die Psalm 57. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mispe in Moab en hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken. Totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Psalm 57. En daar lezen wij een gouden kleinoot van David voor de koorleider op richt niet te gronden. Dat is de wijze waarop het waarschijnlijk gezongen kon worden. Toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goede tierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn. En hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Ze hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergebogen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar ze zijn er zelf middenin gevallen. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer, ontwaak luid en harp. Ik zal de dagenraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, heren. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Tot zover deze psalm die David in de grot heeft gedicht. We gaan straks nadenken over psalm of over wat er staat in 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 als uitgangspunt voor de verkondiging. David die in de grot van Adullam verblijft. En daar staat er ook, voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd was van gemoed. Het zijn de mensen die daar aanwezig zijn. We staan stil bij die vijf versen onder het thema, komt allen in de grot van Adullam. Komt allen in de grot van Adullam. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, zingen we nog van Psalm 57 het eerste vers. In het dorp waar ik ben opgegroeid, het dorp Huizen, staat in het bos een villa. Groot oud huis, Allemaal bomen eromheen. En vorige week was ik er nog vlakbij in de buurt. Maar als kind, als jonger heb ik daar veel gelopen in die omgeving. En dat huis, dat viel me eigenlijk nooit zo op. Alleen dat het heel groot was en dat het best wel ver midden in het bos lag. Toen ik een paar jaar geleden een boek las, of nog niet eens zo heel lang, anderhalf jaar terug geloof ik, dat uitkwam. Een boek over dat huis. Het huis heeft namelijk een naam, het Hoge Nest. Misschien heeft u wel van het boek gehoord. Het boek is geschreven door een van de nieuwe bewoners van het huis die daar een paar jaar geleden kwam wonen. En terwijl ze dat huis aan het verbouwen waren, kwamen ze allerlei plekken tegen. Achter de muren schuilplekken. En die vrouw die verbaasde zich daarover. Hoe kan dat? Allemaal schuilplaatsen in dat huis daar. En ze ging zich verdiepen in de geschiedenis van de villa. En wat bleek? In de Tweede Wereldoorlog heeft daar een hele tijd een groep Joodse mensen, is daar samengekomen en vond daar zo midden in het bos een schuilplaats om te wonen. En ze hebben daar een hele tijd kunnen blijven. Bijzonder. Overal heerst het gevaar. Zeker ook in die omgeving was het soms nog best gevaarlijk voor ze. Maar daar tussen de bomen in het bos, daar hadden ze een veilige plek om te wonen. God zorgt voor zijn volk. God beschermt zijn volk, het Joodse volk. En je ziet dat natuurlijk door de geschiedenis heen steeds gebeuren, dat het Joodse volk wordt bedreigd. De Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag op allerlei manieren ook. En ook David, de koning. Voordat hij koning wordt, wordt hij bedreigd. En zoekt hij een plaats om te schuilen. En de Heere geeft hem die plaats. Met een klein leger vindt David een schuilplaats in de grot van Adullam. Een plaats waarin hij veilig is voor een tijd voor de macht en de aanvallen van koning Saul. Het thema voor de preek is dus: komt allen in de grot van Adullam. 3 aandachtspunten. Ook voor jullie thuis, jongens en meisjes. Je kunt het onthouden. Dan kun je aan het eind van de preek of na de dienst, kun je samen met je vader of je moeder, kun je nog even teruggaan van wat waren nou de aandachtspunten van de preek. Nou, het thema is dus: komt alle in de grot van Adullam. En dan in de eerste plaats stilstaan, komen en in de derde plaats laten leiden. Stilstaan, komen en laten leiden. Stilstaan. Daar begint het mee. David, hij komt, ontkwam, staat er, in de grot van Adullam. Dat betekent dus dat hij op de vlucht is. Hij ontkomt, hij komt ergens vandaan. Waar komt hij vandaan? Nou, hij komt uit het land van de Filistijnen. En de kinderen weten wellicht ook wel dat David daar zich als een krankzinnige had aangesteld. David, die was naar Gat gegaan en daar hadden de Filistijnen gezegd: kijk, daar heb je de koning van Israël. Dat was natuurlijk niet zo, maar ze noemden hem zo. Ze hadden hem wellicht herkend aan het grote zwaard van Goliath. En ze zeiden van: die moeten we hebben. En David, hij werd doodsbang. Ze gaan me grijpen. Ze zullen me te pakken nemen. En toen stelde hij zich aan als iemand die zijn verstand had verloren. Hij liet speeksel in zijn baard lopen. Hij krabbelde aan de deuren. En toen had de koning van Gat gezegd: ik heb genoeg krankzinnige, waanzinnige in mijn eigen land. Weg met deze man. Ik heb er niks aan. Wegwijzen. En dan gaat hij weer op de loop. En dan staat er: toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Dat is dus een plaats dus om te ontkomen, om tot rust te komen. Een plaats niet heel ver van het land van de Filistijnen, maar ook niet zo heel ver van Bethlehem. Ik stel me zo voor dat David die omgeving wel een beetje kent. Wellicht heeft hij als herder daar in de buurt ook wel rondgelopen. En wist hij van: ja, daar zijn schuilplaatsen te vinden. Plaatsen waar niemand mij te pakken kan nemen. En er zijn ook grotten. Grotten om in te schuilen. Voor David en blijkbaar een klein leger van 400 mannen. Hoe stel ik me die grotten voor? Nou, ik denk niet een hele kleine grot. Dus even denken aan dat verhaal een paar jaar geleden van die jongens met dat Thaise voetbalteam. Wellicht Weten jullie het nog wel? Weet u het nog wel? Die jongens die waren in een, met hun voetbalteam waren ze onderweg gegaan in Thailand. En toen waren ze een grottenstelsel ingegaan en toen was het gaan regenen. En toen waren ze klem komen te zitten. En volgens mij duurde het wel een 14 dagen zoiets voordat ze er weer uit waren. Ja, 2 weken was dat. Voordat ze eruit gehaald konden worden. Dat is dus een gangenstelsel wat heel erg groot is. En als je misschien wel eens in grotten geweest bent, dan weet je het. Dat er gangen zijn en dat er soms hele grote zalen zijn. Nou, hoe het hier precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval is het groot genoeg om een klein leger te herbergen. Grotten waar je kunt schuilen. En wat heeft David daar gedaan? Nou, in ieder geval gerild. Want het is daar koud. Het is niet mooi om in zo'n grot te zijn. Het is daar donker. Het is daar koud. En geen fijne plek om te verblijven. Hij zal ook hebben teruggedacht aan alles wat er is gebeurd. Geen plek om zijn hoofd neer te leggen. En dan is hij daar in de grot. Een ellendige situatie. Ja, in de grot van Adullam is David zoals ja, Jona in de buik van de vis. Een ellendige plek. Je zou haast kunnen zeggen, het is, zoals Jona dat al laten zeggen, het is een soort van graf. Donker en kil. Een ellendige situatie. En het heeft ook wel iets te maken met zijn eigen gedrag. Want die hoofdstukken daarvoor, heb je gezien dat David op de loop gegaan is, dat hij er vandoor gegaan is en dat hij God vergeten is. Hij maakte keuzes in zijn leven die ja, niet passen bij wat God gezegd heeft. God een poos kwijt geweest. En dan komt hij in de grot. En dan? Nou, dan wordt David stilgezet. Het staat erbij. Hij ontkwam in de grot. David krijgt een moment van rust. In blinde vlucht was hij weggegaan daar bij het heiligdom van de priesters naar de Filistijnen toegegaan. En nu heeft hij rust. En daarom lazen we ook Psalm 57. David krijgt de tijd om stil te staan. Stil te worden voor God. En zijn gedachten te ordenen. Stilstaan. Dan kun je tot inkeer komen. Dan kun je God weer gaan zoeken. Dan krijg je de tijd om na te denken. Ook vandaag. Het is een tijd van crisis. En wat heeft het ons nou gebracht? En wat wil God ons daarmee zeggen? Nou, er worden heel veel antwoorden opgegeven. Een oordeel van God. Teken van de eindtijd. In ieder geval wil ik voor vanmiddag zeggen, of de vraag stellen aan ons, zijn we ook stil gezet? Stil geworden voor God. Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Heere, leer mij om te luisteren naar uw stem. Stilstaan, dat is niet doorhollen, maar de rust zoeken voor God. Je handen vouwen en vragen, Heere, wees mij genadig, wees mij getrouw. Heere, laat niet los wat uw hand begon. Stilstaan. Voor God. Dat is wat anders trouwens dan even stoppen en gelijk weer doorhollen. Toen de coronacrisis in maart uitbrak, toen merk je dat, en u zult dat hier misschien ook gemerkt hebben aan de bezoeken via de livestream, dat er heel veel mensen op zoek waren naar een woord van houvast. En je hoorde het in de samenleving ook wel iets van, ja, als je nou iets van geloof hebt, dan kun je ergens aan vasthouden. Maar na een paar weken stopte dat weer en holden de mensen weer door. Ik moest even denken aan, ja, het is een ander verhaal. Ja, die kreeg een hartstilstand. En hij zei het, ja, ik ben echt stilgezet. Maar na een paar weken dacht hij er niet meer aan. Was die God weer vergeten en pakte hij zijn gewone leven weer op. Een crisis vraagt om inkeer. Stil worden en het zoeken van God. Kijk, en dat is wat David doet daar in de grot. Dat lees ik natuurlijk niet in 1 Samuel 22, maar dat lees ik wel in Psalm 57. Een gouden kleinood van David. En wat doet hij dan? Nou, dan bidt hij het. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Kijk, daar brengt de crisis David. Als een bedelaar. Wees mij genadig. Schenk mij genade, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Prachtig beeld van wat geloof is. Geloven, zeker weten, vast vertrouwen. Maar je kunt geloven ook prachtig omschrijven als de toevlucht nemen tot God. Schuilen bij God. Naar hem toe gaan. Heere, mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Nou, dan mag je weten. Als je tot hem de toevlucht neemt vanmiddag, hier in de kerk of thuis, dan laat God je niet staan. Want wie tot hem de toevlucht neemt, die wordt welkom geheten. Wees mij genadig, o God. David niet hoog van de toren, maar hij geeft zich over aan de genade van God. Wees mij genadig. En als een kind zegt van nou, wat betekent dat nou? Dat stil worden voor God en wat betekent dat? Wees mij genadig. Wat mag ik dan bidden? Nou, denk maar aan het gebed wat je wellicht wel van je vader of moeder geleerd hebt. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Dat mag je ook bidden. Wees mij genadig. O God. Zo zegt David dat en zo mag je dat in eigen woorden ook meenemen. Nou, David, wat doet hij dus? Hij wordt stil voor God, stilgezet, maar hij krijgt dus ook de rust. Voor ons vandaag, wat zijn we voor mensen? Hollen we door? Zijn we met van alles en nog wat bezig? Of zijn we stil komen te staan voor God? Stil. Maar dan zit er ook beweging in. Komen tot God. Wie komen er? Want als David daar alleen in die grot is, dan laat de Heer hem niet alleen. Ik vind dat wel een wonderlijk mooie zorg trouwens van de Heere God. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Dat staat al in het begin van de Bijbel. Adam die krijgt een vrouw naast hem. Want een mens is gemaakt voor gemeenschap. Belangrijk trouwens om dat vooral ook weer de komende weken in de gaten te houden. Ook voor u als u alleen thuis bent, ook voor de kerkenraad. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. En wat kan er juist in een tijd van crisis veel eenzaamheid zijn? Vertel het ook maar. David, hij krijgt door God mensen om zich heen. En David, die is daar dus in die grot. En op een gegeven ogenblik zijn er mensen die horen dat hij er is. Nou, wie zijn de eerste die komen? Zijn familie. Zijn broers en zijn vader en zijn moeder, ze gaan komen. Waarschijnlijk zijn ze bang voor koning Saul. Als ze David niet kunnen pakken, als die David niet te pakken kan nemen, dan is er waarschijnlijk wel iets van dat ze hebben gedacht van nou, dan komt de terreur misschien wel richting de familie. De familie is bang. Ze schuilen in de grot, zijn broers en het hele huis van zijn vader komen naar de grot. Nou, dat is misschien logisch. Maar er komen er nog meer. En dan gaan we vanmiddag gelijk een stuk verder. Want als we nou luisteren naar wie er komen bij David, moeten we gelijk maar de lijn trekken naar het Nieuwe Testament. Want wat we vandaag gaan zien in koning David, dat wijst vooruit naar Jezus, zijn grote zoon. Ik wil het vanmiddag zo zeggen, je zou kunnen zeggen van wat je hier in David ziet, dat is een soort van potloodtekening van wat je in het Nieuwe Testament in volle kleuren ziet. Prachtig, schitterend. Dus nu een potloodtekening. David en Jezus, wie komen er? Nou, ik hoor de Heer Jezus roepen. Ga naar de landwegen, dwing de mensen om in te gaan. Kom tot mij. En zo zie ik ook David staan. Hij staat er bij de grot van Adullam. En wat voor mensen komen er dan? Komen er dan de generaals? Komen dan de priesters? Eentje, ja. Een van de priesters komt, die zijn hele familie is kwijtgeraakt. Wat zijn het voor mensen? Het zijn mensen die in nood verkeren. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd was. Niet de mensen met succes, maar mensen in nood. Mensen die vanwege de verdrukking door koning Saul waarschijnlijk in de problemen geraakt zijn. Die nood hebben gekregen, dus die het leven niet aankunnen, die niet veilig zijn, zoals de familie van David. Mensen met schulden. Nou, dan heb je ook een probleem in die tijd. Als je een schuld had, dan liep je het risico om als slaaf verkocht te worden. Verschillende commentaren zeggen hier ook bij van, waarschijnlijk is er in de tijd van Saul ook veel onrecht gekomen. Omdat Saul, ja, mensen voortrok. In ieder geval die boze geest, die zorgt ervoor dat er heel veel mis is. En er zijn de mensen die denken van, ja, straks word ik als slaaf verkocht met mijn gezin. En die vluchten naar David toe. Doe mij recht, wij willen schuilen bij u. Ook mensen die verbitterd zijn. Er zit het woordje Mara in. Het woordje wat we ook kennen van Naomi. Naomi die is bitter. Bitter van de tegenslagen. Bitter van al haar verlies. Gebogen, geknakt onder het leven. Zulke soort mensen komen. Mannen, maar ik denk ook een vrouw met gezinnen. Zij komen naar koning David. Verbitterd. Nou, misschien herkent u zichzelf er wel in deze week. Bitter. Omdat je niet naar de kerk komt. Bitter om alles wat er in de media gezegd is. Bitter omdat je geen plek hebt om naartoe te gaan. Zulke mensen komen. Ook voegden en ieder zich bij hem die in nood verkeren. En ieder die bitter was en een schuldeiser had. En mogen ze komen? Ja, ze mogen komen. Ook als we bitter zijn. Als we in schuld zijn. Als we in nood zijn. Want wie zie ik hier in David? Ik zie hier achter staan de grote zoon van David. Die het zegt. Komt allen tot mij. Allen die in nood zijn. Allen die verbitterd zijn. Allen die schuld hebben. Kom tot mij. Kom tot Jezus. En dan is er in dit gedeelte een prachtig beeld te zien van hoe de Heer Jezus ook door het leven ging. Hij was op de vlucht. Hij had geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Hij is de koning die geslagen is. De koning die bespot is. Gestorven aan het kruis. En hij zegt, het komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dan zien we ook dat Jezus in de grot is. Hij wordt in een graf gelegd. Hij geeft zijn leven. En wordt gelegd in de grot. In het graf, in de hof van Jozef van Arimathea. Waarom? Voor allen die in nood zijn. Voor allen die in schuld zijn. Voor allen die het in het leven niet uithouden en het ontdekken. Jezus Christus geeft het leven. En hij zegt het vandaag tegen jou, tegen u en tegen mij. Kom tot mij. Hoe groot je schuld ook is. Wat je van het leven ook gemaakt hebt. Want denk maar niet dat een groep mensen was die het allemaal zo goed gedaan had. Het waren mensen, je zou kunnen zeggen, die leken wel een beetje op de geuzen uit de 80-jarige oorlog. Daar waren soms mensen bij die oprecht op de vlucht waren vanwege hun geloof en vervolgd werden. Maar ook allerlei mensen die de verkeerde afslagen genomen hadden in het leven. En geen weg meer wisten. En zo ook tot David. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Deze mensen komen in de groep, in de grot en mogen schuilen. Nou, leg je leven er vandaag maar naast. Schuld. Schuld tegenover God. Schuld tegenover de mensen. In nood. Door de zorgen van het leven. en misschien ook wel bitter. Waar moet je naartoe? Waar mag je naartoe? Waar kun je naartoe? Naar Davids grote zoon. En hij weet er raad mee. En wie schuilt bij hem? Of je nou 8 bent, of je nou 16 bent, 40 of 80. Hij weet er raad mee. Er is plaats bij hem en zie je jezelf er ook tussen staan. En ieder die een schuldeiser had. En ieder die verbitterd was. En ieder die in nood verkeerde. Dat betekent dus niet dat je in eigen kracht verder kan. Maar dat je het weet. Ik heb de Heer Jezus zo nodig. Ik kan niet zonder hem. Even naar deze week. Waarom is het voor ons zo moeilijk als de kerken niet open kunnen? Wat is nou het verschil tussen een theaterbezoek, het bezoeken van een voetbalwedstrijd, een verschil tussen heel veel vermaak die er in de wereld ook te vinden is. Nadat het hier gaat om onze eeuwigheid, om het koninkrijk van God, om rust voor je ziel, om troost voor je hart, om de eeuwige toekomst, de verkondiging van het evangelie. Waar de Heer Jezus het zegt, hier in de kerk, maar we mogen ook geloven thuis. Kom tot mij en ik zal u rust geven voor de tijd en voor de eeuwigheid in het besef dat je zonder hem verloren bent. Dat er buiten hem geen hoop is. Dat er buiten hem geen redding is. En daarom bidden wij, Heere, laat de verkondiging doorgaan. En dan hoeft u er vandaag ook niet bitter onder te worden. Want de Heere, hij gaat door. Ook met die mensen die op de vlucht zijn voor koning Saul, die verbitterd zijn. Want de Heere gaat verder met hen. En dan verandert er ook iets. Want we zouden nu ook een punt kunnen zetten. Wat hebben we gezien? Stilstaan. Stilstaan voor het aangezicht van God. Komen. Maar dan gaat het gedeelte wel verder. Want wie de Heer Jezus volgt, de zoon van David volgt, heeft hem niet alleen als zaligmaker, maar ook als Heere. In de woorden van dit Bijbelgedeelte, de mensen voegen zich bij hem en dan staat er, en hij werd hun leider. Christus is niet alleen gekomen, hij is gekomen om zalig te maken, maar hij wil ook dat het in ons leven verandert. Hij wil de Heere zijn van je leven. Hij wil je leven regeren. Hij wil dat je niet alleen gered wordt uit nood, schuld en bitterheid, maar leiding geven aan je leven. Je leven leiden door dit leven. En daarom stilstaan, komen en je laten leiden. David werd hun leider. En zo is het ook voor allen. Die schuilen in de grot van Adullam. Dan wil de Heer Jezus leiding geven. Op welke manier? Daar staat de hele Bijbel natuurlijk vol van. Als je de brieven van Paulus leest, dan worden er heel veel dingen gezegd. Van wat betekent het nou om de Heer Jezus te volgen? En wat verandert er dan in je leven? Ik haal vandaag 3 dingen naar voren vanuit dit gedeelte. Hoe de geest van God wil werken in het hart van de volgelingen van de Heer Jezus. Je zou het ook zo kunnen zeggen, wanneer de Heer Jezus koning is van je hart, wat verandert er dan? Nou, ik zie het in het leven van David gebeuren. David die, dat derde vers, David die gaat naar Mispa. Hij gaat dus vanuit die grot, gaat hij naar Moab toe, een buurland. En dan gaat hij naar de koning toe en dan zegt hij, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken. Laat ze bij u blijven. Wat betekent dit? Nou, dat David goede zorg heeft voor zijn ouders. Eer uw vader en uw moeder. En hij brengt dit gebod concreet in de praktijk. Voor de dag van vandaag. Goede zorg voor onze oudere generatie. Dat is heel christelijk. Dat hoort bij het Bijbels volgen van de Heer Jezus. Zorg voor het jonge leven, het ongeboren leven. Maar ook zorg aan het eind van het leven. Trouw zijn. oude volken, woestijnvolken, hadden de gewoonte als ze onderweg waren en mensen konden niet meer mee, om ze maar gewoon aan de kant van de weg te laten liggen. Grijze haren waren dan tot last. Die kunnen niet meer mee. De Heere zegt, zo moet het niet. Heb daar respect voor, maar als het nodig is ook, zorg voor. Juist ook vandaag in crisistijd is het belangrijk dat de generaties oog en zorg hebben voor elkaar. Dus wees ook zuinig op hen die ouder zijn en draag daar zorg voor. Dus David zegt heel concreet, laat mijn vader en moeder toch hier blijven in Moab. Leven bijzonder, waarom gaat hij naar Moab? De grote, ik denk dat dat wel te maken ook heeft met de familieverbanden. De familie van David komt oorspronkelijk voor een deel uit Moab, Rut. Die komt uit Moab. Dus ik denk dat daar ook wel een gelegenheid is om, nou ja, dat gesprek met de koning van Moab aan te gaan. Wij horen bij u. En aan de andere kant is het ook zo dat ja, de vijand van Saul, natuurlijk ook David als vijand van Saul, ook welkom is bij Sauls vijanden in Moab. In ieder geval, dat is het eerste dus. Respect voor de generatie boven hem. Dan het tweede wat er staat. Totdat ik weet wat God met mij zal doen. Is je opgevallen? Hoe dat er staat? Totdat ik weet wat God met mij zal doen. David zegt dus niet, totdat ik koning zal worden. Nee, hij zegt totdat ik weet wat God met mij zal doen. Wanneer je laat leiden door de Heer Jezus. Dan wordt het leven toch ook. Mag je ook met gevouwen handen vragen om dat te leren. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Heren, hoe de weg ook gaat. Ik leg mijn leven in uw handen. De Heilige Geest wil ons afhankelijk laten leven. Veel van onze gebeden zijn nog wel eens, Heer, ik wil dit. Heer, als u dat doet. Heer, dit is mijn voornemen. Catechisatie zei ik vorige week, hadden we het hier ook over. Zei ik, eigenlijk is het oneerbiedig gezegd, misschien wel zo dat je een briefje inlevert. Zo moet het gaan. En God wilt u daar een handtekening onder zetten. Dat is geen bidden. Bidden is, Heere, wilt u mijn leven leiden? En dan mag je natuurlijk al je verlangens bekendmaken. Je mag je hart voor de Heere uitstorten. Maar wat is het rijk als je leert bidden? Totdat ik weet wat God met mij doen zal. Dat is de genade van de Geest om zo je leven in zijn handen te leggen. Heere, leid mijn leven. En als die weg dan soms langs een bocht gaat die ik niet begrijp, wilt u me dan ook dan niet loslaten. Maar vasthouden. David die heeft dat dus geleerd in de grot. Even, nu natuurlijk één gedeelte uit de prekenserie, maar in de vorige preek hierover heb ik met name ook de nadruk erop gelegd dat David zijn eigen route ging. Nou, je ziet het dus, als hij stil geworden is, dan is dat veranderd. Totdat ik weet dat wat u met mij zal doen. Nou, dat is een les in deze tijd van nood. Wij weten niet hoe het verder gaat. Morgen, volgende week. Maar ons leven is in Gods hand. Dat is bidden, Heere. Uw wil geschieden. U bent genadig. En het laatste. We hebben gezien, hij heeft trouw naar de oudere generatie, respect heeft hij, overgave aan de wil van God. En het laatste, David, hij luistert naar de stem van God, want dan komt er iemand langs. De profeet Gad zei tegen David, blijf niet in de vesting. David die is dus in Moab, in het land van de Moabieten, en dan komt er een profeet Gad. Zijn naam is trouwens bekend ook. Dat hij met David de hele tijd meegegaan is. Want aan het eind van het leven van David komt hij nog een keer langs. Gad de ziener wordt hij dan genoemd. Gad heeft ook de biografie van David geschreven. Een levensbeschrijving van David. Die profeet die was er op allerlei sleutelmomenten dus bij. De profeet. En wat zegt hij? Blijf niet in de vesting. Nou kunnen de meesten van ons geen Hebreeuws. En als je de Hebreeuwse tekst hier leest, dan is het wel bijzonder mooi. Want wat zegt de profeet hier? Eigenlijk zou je het ook zo kunnen vertalen met: gij zult niet in de vesting blijven. Nou, dan hoort u het wel. De geboden van God. Gij zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. Zo spreekt de profeet. In de taal van het gebod. En in het Hebreeuws is dit zeg maar dus dezelfde formulering als bij de 10 geboden. De profeet spreekt gebiedend. Waarom? Omdat David op de verkeerde plek is. Hij is niet geroepen om in Moab te blijven schuilen. De Heere zegt: niet in Moab, maar naar Juda. David, vertrouw niet op de vesting van Moab. Gij zult niet vertrouwen op de macht van Moab, maar u overgeven aan de Heer uw God in het woud en in het land van Juda. De profetische stem: ga weg uit Moab. Zo is een profeet geroepen om te spreken, ook vandaag. Zo zijn we geroepen om ook om te spreken vanuit het woord van God. En wat betekent dat dus? Schuilen in de grot van Adullam. Maar dat betekent ook luisteren naar Gods gebod. En je ook laten corrigeren. Hou je niet vast aan een vesting buiten de God van Israël. Maar zoek je houvast. Zoek je redding. Bij de God van David. Bij de God van Jezus Christus. Bij de Zoon van God. En laat je dan dus ook corrigeren. Laat je leiden door het woord van God. Gij zult niet in de vesting blijven. De geest van God leert dus gehoorzaamheid en vertrouwen. Nou, we hebben het gezien. Laat hem leiden. Eerbied voor de oudere generatie. Totdat ik weet wat God met mij doen zal. En luisteren naar de stem van God. Dat hoort bij het leven van een volgeling van de Heer Jezus. En zo mag je vandaag ook je handen vouwen. Heere, leert u mij dat. Om u zo te volgen. En geef dat ik mij zo door u laat leiden. Stilstaan. Komen. En laten leiden. Is dat jouw leven? En mag je zo ook schuilen en stilzitten bij de grote Zoon van David, Jezus Christus. Is Hij je koning? Dan betekent dat dat Hij je leven leidt. En Hij zal het doen. En wie Hem volgt, die mag het weten. Hoe mijn leven ook gaat, welke bochten ik ook maak, Hij is getrouw. En Hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij geeft veiligheid voor de tijd en de eeuwigheid. En daarom mag je het vandaag horen. Komt allen tot deze Jezus. Komt allen tot de grot van Adullam. Amen. Zing over die schuilplaats bij de Heere met Psalm 91, het eerste vers. Zullen we nog danken en ook bidden. Heere, zo komen wij opnieuw in gebed tot u. U die ons ziet, u die ons kent. En Heere, wij bidden u dat we zo stil mogen zijn voor uw aangezicht. Heere, wij bidden u om genade. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus. En wij danken u dat we mogen komen. Met onze schuld. Met onze nood. En met onze bitterheid. En Heere, wij leggen het zo vanmiddag ook voor u neer. Met lege handen, want we hebben niets te bieden. Heere, wij danken u voor uw genade. En Heere, wij bidden u dat we ook niet zonder u door het leven kunnen. Geef dan bekering als we in eigen kracht verder gaan. Heere, schenk ons genade en troost ook als we het moeilijk vinden om ons te laten leiden. Als we ook telkens merken dat we daarin struikelen. Heere, wij bidden u voor de ouderen. Oudere generatie die misschien ook wel veel zorgen heeft over hoe dat nu de komende week weer verder gaat. Zullen we opnieuw zoveel contacten moeten missen. Heere, beschermt u hen en geef ook dat we oog en zorg hebben. Heere, oefent u ons erin om ons leven door u te laten leiden. Dat we erbij leven totdat ik weet wat God zal doen. U weet ook hoe moeilijk dat kan zijn. Dat dat kan schuren en botsen in ons leven. Juist op de momenten dat we ons voelen als Naomi. Noem mij maar Mara. Bitter. En we zien het niet. Dat de gerste oogst is begonnen. Heere, oefen ons dan om te zien op u. De vaste rots van behoud. Jezus Christus. Die leeft en regeert. Heere, wij bidden u dat deze boodschap ons hart en leven vult. En dat we zo ook mogen laten zien aan mensen om ons heen dat we niet zonder kunnen. In onze woorden en in onze daden. Heere, dat we ons laten leiden. Wees zo met de gemeente. Met de predikanten, met de kerkraad. Met iedereen persoonlijk op de plaats waar u ons gesteld heeft. Heere, wij bidden u voor leerkrachten. We bidden u voor verplegend personeel. Dokters. En alle die beslissingen te nemen hebben op regeringsniveau. O Heere, geef wijsheid. Vult u hen met uw Heilige Geest. Zodat goede keuzes gemaakt kunnen worden. Uw Geest die toch ook breed wil werken. En wijsheid schenkt. Ja, Heer, uw Geest die boven alles, en dat is het grootste en het heerlijkste, wil werken in allen die schuilen bij de Heer Jezus. Heer, ga zo met ons mee. Bewaart u ons en leidt u ons. En ziet u ons aan in zijn naam. En Heer, zo bidden wij u ook nog voor uw volk Israël. Uw volk dat op zoveel momenten in de nood verkeerde, maar van een deel. Een paar families schuilden in een bos, in ons land. En op zoveel andere plaatsen, waarvan David ook de koning mocht zijn. Het volk waaruit Christus geboren is. Heere, wij bidden u om waarmaken van uw belofte aan Israël. Ja, Heere, ga zo met ons mee. Hoor ons bidden, hoor ons smeken, als we stil worden voor u. Amen. We zingen tot slot over de trouw van de Heere. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit bestaan. Wat de eeuwen ons ook brengen, wat de weken ons brengen, de Heere is getrouw. Psalm 93 vers 4. Ze rijken als we mogen schuilen bij de Heere onze God. En deze zegen die de Heere belooft van het schuilen bij hem, wil hij ook meegeven. We mogen gaan onder zijn zegen, ontvang deze zegen en deze wordt een zegen voor ieder die God op u en jouw weg plaatst. En ontvang deze zegen ook voor u thuis in uw huis. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.